Dit is een boodschap van de Wijnstok, gemeente in Celle. 21 dagen Christus imiteren. Dag 16. Zien zoals Jezus zag. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. Openbaring 1, vers 14. Om te zien zoals Jezus zag, moeten we een prachtige en vitale eigenschap over de visie van de Heer overdenken. Zijn ogen ontvingen niet alleen licht, maar ze gaven licht. Wel nu, laten we er niet spookachtig of overgeestelijk over doen, maar Johannes zag ze als ogen van vuur in het boek Openbaringen. Ik zeg niet dat ze als twee koplampen waren van een auto in de natuurlijke realiteit, maar ze waren er wel degelijk in de geestelijke realiteit. Hij kon dingen zien die de mensen niet konden zien. Hij kon in de harten van de mensen kijken, Marcus 2 vers 8. Om deze reden kende hij de mensen beter dan ze zichzelf kenden. Hij had zicht in de onzichtbare geestelijke realiteit, omdat hij ogen had die zowel konden zien en licht gaven om te kunnen zien. Als we denken aan onze menselijke ogen, zien we ze als ontvangers van licht. Het licht van de zon, of kunstmatig licht, valt op materiële dingen en reflecteert in onze ogen, wat onze functie binnen de natuurlijke realiteit ondersteunt. Elk menselijk wezen, waarbij het zich niet is verzwakt, is in staat dit te doen zonder enige moeilijkheden. Op deze manier zijn we niet anders dan de Heer. Als je Israël bezoekt, kun je over dezelfde blauwe zee van Galilea staren, zoals hij dat deed. Je kunt dezelfde steenachtige heuvels bekijken en dezelfde olijfgaarden die er al eeuwen zijn. Maar deze ervaring, hoe mooi die ook is, staat je niet toe te zien zoals hij ziet. Om te zien zoals Jezus zag, is ogen als een vuurvlam hebben. Het is de mogelijkheid hebben om licht te werpen op verborgen dingen en licht te ontvangen van zichtbare dingen. Jezus onderwees in Matteüs 6 vers 22, de lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Dit is waarom sommige mensen de schrift lezen en een dieper begrip krijgen, terwijl anderen ze lezen en niets krijgen. Alle ogen ontvangen licht, maar goede ogen geven licht. Laten we naar de hoofdpunten gaan kijken. Er zijn twee types van zien. Jezus functioneerde op een ander niveau dan de wereld, omdat hij een ander zicht had. In zijn aardse bediening onderwees hij zijn discipelen voortdurend om te zien zoals hij zag, zodat zij konden doen wat hij deed. Johannes 14, vers 12. We zien dit tijdens de gebeurtenis van de ziekte en de dood van Lazarus. Daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. Johannes 11, vers 11 tot 14. Op het eerste gezicht lijkt er een tegenstelling in de woorden van Jezus te zitten. Sliep Lazarus nou, of was hij dood? Corrigeerde Jezus zichzelf? Nee, Jezus probeerde de discipelen te corrigeren. Door zijn ogen kon hij zien dat Lazarus lag te slapen in een staat van fysieke dood en dat hij zou worden opgewekt. Voor de heerlijkheid van God, zegt Johannes 11 vers 4. Jezus legde dit geheimenis bloot, dat voor de gelovigen de fysieke dood een tijdelijke toestand is, van waaruit ze zullen worden opgewekt. Jezus ging door om hun inzicht te helpen begrijpen met deze doodvernietigende woorden. In Johannes 11, vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. De discipelen konden het eerst niet zien. Na de opstanding begonnen dingen duidelijker te worden. Later is het Paulus die het geheimenis verduidelijkt, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Jezus zag dingen die anderen niet zagen. In het land van de Gadarenen zagen de mensen een gekke man die voorbijgaande mensen aanviel en het verdiende om met kettingen gebonden te zijn. Jezus daarentegen zag een mens die verschrikkelijk gekweld werd door een legioen van demonen en die het verdiende om vrijgemaakt te worden. Markus 5, vers 1 tot en met 17. Hij kon ook zien hoe het in de hoofden van de mensen werkte en vermeed daarom bepaalde situaties. Johannes 6, vers 15 zegt: omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Hij zag de hebzucht en het eigenbelang in het hart van Judas, zonder noodzakelijkerwijs ooit gezien te hebben dat hij zou stelen uit de geldzak. Johannes 12, vers 6. Hij kon zien dat zijn bediening onvermijdelijk zou leiden tot zijn dood. Bij talrijke gelegenheden waarschuwde hij zijn discipelen met woorden als: zie, de tijd komt. Johannes 16, vers 32. Opnieuw, Jezus zag dingen die anderen niet konden zien. Hoe zit dat met ons? Zien wij? Hebben wij deze waarnemingen? Of worden we gemakkelijk misleid? Hebben we gebrek aan onderscheidingsvermogen als het gaat om het kiezen om in wie we onze tijd en energie investeren? Helaas lopen we maar al te vaak door met ons natuurlijk gezichtsvermogen, in plaats van ons geestelijk gezichtsvermogen, en lijden we onder de gevolgen. Punt 2. Er is een oplossing voor onze blindheid. Als er één gebied is waarop de verontwaardiging van Christus groter was dan elk ander, is dat mensen claimden dat ze zagen, terwijl ze in werkelijkheid blind waren. Johannes 9, vers 41 zegt: Jezus zei tegen hen: als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt: wij zien, zo blijft dan uw zonde. De Farizeeën waren geroepen om te zien en daardoor licht en richting te brengen aan de mensen. Maar door het egoïsme van hun hart waren ze blinde leiders die de blinden naar de kuil leidden. Lucas 6, vers 39. Geen wonder dat hij hen zo fel confronteerde. Deze leiders, die werden toevertrouwd om Gods volk in het beloofde land van de hemel te brengen, namen het volk mee naar de brede weg van vernietiging. 5 keer in het evangelie van Matthäus tuchtigt hij de Farizeeën door hen blind te noemen. Ik zal er eentje quoten. Matthäus 23, vers 26. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Zoals Jezus omging met de Farizeeërs in zijn tijd, moest hij ook zo handelen met de kerk van Laodicea, jaren later. Openbaringen 3, vers 17 zegt: wat u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Het probleem bestaat vandaag de dag nog steeds. We misleiden of verblinden onszelf door te denken dat we meer kunnen zien dan we in werkelijkheid kunnen. We zijn bezig geweest op zeer lage niveaus van licht en we zijn er tevreden mee geworden. Niet alleen missen we de mogelijkheid om te zien zoals de Heer kan zien, maar we zijn te trots om te denken dat we meer licht nodig hebben. De eerste stap om te zien zoals Jezus ziet, is je eigen blindheid erkennen. Er is een verhaal van een kolonie kikkers die leefden in het donker op de bodem van een riool. Op een dag valt er een jonge kikker in het riool van de wereld daarboven. Hij begint de andere kikkers te informeren dat er een betere, lichtere wereld boven hen is en dat als ze samenwerken eruit kunnen klimmen om daarheen te gaan. Echter, de andere kikkers waren beledigd dat een buitenstaander, een nieuweling, hen de les las over wat beter voor hun kolonie zou zijn. En toen de jonge kikker hen voortdurend onder druk zette met zijn advies, doodden ze hem om de vrede te bewaren. Geen twijfel mogelijk dat je in dit verhaal zowel Jezus als de farizeeën kan zien. Het verhaal is vandaag nog steeds relevant. Er is niet alleen een betere wereld boven, maar er is nu ook een betere wereld binnenin ons. Het is een wereld van licht. Een wereld waarin we onszelf en de dingen van deze wereld echt kunnen beginnen te begrijpen in het licht van Gods licht. Volhard niet in de duisternis van de middelmatigheid, religiositeit of het ongeloof. Erken dat je geboren bent om een kind van het licht te zijn en roep tot de Heer om je ogen te openen. Johannes 12, 36. Dit leidt ons naar het tweede punt. Jezus belooft een echte oplossing voor degenen die hun blindheid erkennen. In Openbaringen 3, vers 18 raadt hij ons aan: en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Er is een zalf die ons in staat stelt om te zien. Het is uiteraard de olie van de Heilige Geest die ons zicht verheldert. Het is het vuur van de Heilige Geest dat licht geeft in onze ogen. En toch is deze zalf geen cadeau, maar eerder iets dat moet worden gekocht. Dit is waar veel gelovigen het heel erg mis hebben. Ze denken dat alle dingen van de geest zomaar worden gegeven. Niet dus. Ze zijn iets wat je nodig hebt om naar te streven, 1 Korinthe 12, vers 31. Met andere woorden, je moet er dus een prijs voor betalen. Maar welke valuta accepteert de Heer voor zulke hemelse wanhandelswaar? Het is de valuta van gebed en geloof. Want zoals geld de wereld doet draaien, laat gebed en geloof het koninkrijk van de hemel rond de aarde gaan. Als we de Heer in gebed zoeken en hem om licht vragen, dan antwoordt hij uit de hemel. Ten slotte, wees voorzichtig met denken dat je er bent, dat je gearriveerd bent. Paulus was veel licht gegeven. Hij zag dingen die zelfs de discipelen die met Christus hadden gewandeld, niet zagen. Maar aan het eind van zijn leven op aarde verklaarde hij nederig dat hij door een wazige bril keek, vergeleken met hoe we zullen zien in het komende koninkrijk. 1 Korinthe 13, vers 12. Bid elke dag, net als de apostel Paulus, voor jezelf, voor je familie en de leden van je celgroep, dat God de ogen van ons begrip zal openen. Efeze 1, vers 18. Einde dag 16.